Eigenlijk zou ik papiertjes uit moeten delen, zodat jullie zo meteen kunnen doen wat ze bij de tieners vaak doen. De preek uittekenen, heb ik de punten waar het over gaat wel begrepen. Ik moet zeggen, ik vind het altijd weer verrassend wat erop staat. Dank u voor uw genade, hoorde ik net. En misschien heeft u het wel gedacht. Leven door Jezus is ook leven door genade. Daar wil ik u graag in meenemen vanmorgen. Maar eerst een inleiding. Over titels of opschriften en zo. 19 jaar geleden kreeg ik een boek met het opschrift Herovering van het Paradijs. En ik dacht, oh, dat gaat over evangelieverkondiging in Zuidelijk Afrika. Dat moet ik hebben. Het is ook een schitterend boek met hele mooie foto's. Maar niet over een herovering van het paradijs. Het gaat meer over reizen met inheemse volken en wat er allemaal verloren is van het paradijs wat er ooit geweest zou moeten zijn in die landen. Ja, dan ben je een beetje teleurgesteld. Mooi boek hoor, schitterend, staat in de kast. Ik heb het ook helemaal gelezen, maar niet over wat ik verwacht had. Dus de titel was een beetje, ja, misleidend zou ik bijna zeggen. 9 jaar geleden haalde ik met mijn toen 9 maanden oude buldog de eerste prijs bij het gehoorzaam examen voor gevorderde honden. Daar was ze eigenlijk nog te jong voor, maar we deden het en we haalden de eerste prijs. En ik kreeg een boek als beloning. Voor een hondenliefhebber wel aangenaam, Stop met blaffen. Ja, maar de inhoud was ook iets anders dan ik verwacht had. Het is een boek over gedrag, positieve gedragstraining voor iedereen. En aan de hand van wat je een hond kunt leren, kun je zelf ook nog iets leren. Hoe ga je met je tieners om? Hoe ga je met je pubers om? Met krijzende baby's, met vervelende echtgenoten, ten. Welke dan ook. Ja, ook zo'n titel of een hoofdstuk van een boek kan je op een verkeerd been zetten. Nou, dat zie je wel. Ik heb dan 2 boeken staan. En ze doen het eigenlijk allebei niet wat ze zouden moeten doen. Tenminste, niet voor mij. En dat kom ik ook in de schrift tegen. Schrik niet. Het zijn de opschriften boven een stuk tekst. Misschien kent u dat ook. Vertalers hebben dat erboven gezet om je aan de hand daarvan te helpen de tekst te lezen. Maar soms slaan ze de plank een beetje mis. Ik heb er een gelezen. Jesaja 43 vers 22. Boven dat stuk staat terugkeer tot God. En als je het leest, dan is er geen roepen tot God. Geen moeite om je te troosten om God te zoeken. Er werden geen schapenoffers, geen graanoffers gebracht. Geen wier ook gebrand. Geen vet gegeven. Maar ze belasten God wel met hun zonden. En ze vermoeiden God. Wat een opschrift. Uiteindelijk komt het dan neer op vers 25. Dan zegt God, ik ben het die omwille van mijzelf jouw misdaden teniet doet en jouw zonde vergeeft. Heel iets anders. Ik zou er daar graag een ander opschrift boven zetten. Want het volk zocht God niet, het keerde niet terug tot God. God keert terug tot de mensen die hem vertrappen en die hem met zonde belasten en die hem vermoeien. En dan dacht ik, hoe kom je nou toch bij zijn opschrift? Maar het zijn ook mensen die het opschrift hebben gegeven. En niet de inhoud. En toen dacht ik, zo zijn er veel van die opschriften. En ik kwam er eentje tegen, was er alleen tegengekomen, maar die heb ik wat meer uitgewerkt. Ook zo'n tekst, zo'n opschrift met een bijbehorende tekst, die je toch wel op een gedachte brengt die er misschien iets minder inlegt dan je denkt. Deze, het opschrift, een vrouw op overspel betrapt. Ga je toch meteen rechtop in je stoel zitten, hè? Daar wil ik meer van weten. Ja, misschien niet iedereen. Niet iedereen is gewoon menselijk. Maar, en ik lees het met u. Een vrouw op overspel betrapt. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel en het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u ervan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen en om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich, schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen op haar werpen. En hij bukte zich weer, schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer. Een hele scène zie je voor je. En dan staat er een vrouw op overspel betrapt. En dan geef ik eerst een opsomming over de spelers in het stuk. Hè? Het gaat over het hele volk. Ja, heel, maar de mensen die aanwezig waren. Schriftgeleerden en fariseeën en de overspelige vrouw. Alleen Jezus is geen speler, hij is wel de dirigent. Dan druk ik het nog niet eens zo netjes uit, maar hij is niet de speler. En ik ga graag al die groepen met u door om te zien, waar gaat het nu eigenlijk naar mijn idee om? Naar mijn idee. Het hele volk. We weten niet precies wie er tot die groep hoort of wie erin zit. In elk geval waren het Joden uit Jeruzalem die Jezus hadden horen spreken op het Loofhuttenfeest. En Jezus had water, stromend van leven water, beloofd. En dan staat er in Johannes 5, net nadat die geschiedenis, toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dat moet wel de profeet zijn. En anderen zeiden, het is de Messias. Zo sprak het gewone volk, zoals wij hier, sorry dat ik het zeg, maar zo sprak het gewone volk over hem. En aan het eind van de dag gingen de mensen naar huis en waren wat nieuwsgieriger geworden. Zo nieuwsgierig dat ze weer naar de tempel gingen en weer naar de tempel, elke keer maar weer. Wie weet of die Jezus, die profeet of die Messias daar ook zou zijn en weer zou spreken. Een volk dat op zoek is naar de woorden van God. Ze krijgen die te horen en ze krijgen zelfs de vervulling ervan te zien. En dan denk ik dat het volk kan niet genoeg krijgen van om te luisteren, om te kijken, om hem te volgen. En ook nu in deze geschiedenis is het volk er weer. Gewoon wij, zeg maar. Wij zijn er weer. En dan is de volgende groep. Het eerste groepje is klein. Ik bedoel, een massa mensen, maar er wordt niet zoveel over gezegd. De volgende groep is wat groter. De schriftgeleerden en de fariseeën. Een groep mensen met kennis van de schriften. Volgens de gegevens komen ze uit de Sadduceeën en uit de groep van fariseeën. Beide groepen vrome Joden. Ze bestreden elkaar ook nog. Maar ze hadden één ding gemeen. Gemeenschappelijk zelfs. De strijd of hun ijver voor de wet, die moest gehouden worden. En die ijver van de schriftgeleerden ging net zo ver als die van de fariseeën. Ze hielden zich verre van Grieken, mensen uit andere culturen. Verre van hun, want ze hebben heidense invloeden, dat kan niet bij de wet. En rationalistische denkbeelden, met je hersens kun je wel beoordelen of het God is, of het werk van God is. Ongeveer, dat is dan, als ik het moet uitleggen over rationele denkbeelden. Ze stonden zich erop voor dat zij de geestelijke leiders van het volk waren. Nou, daar kijk je een beetje tegenop, misschien. Ze hielden zich aan de wet van Mozes en aan al die andere wetten die eromheen toegevoegd waren. En waarvan zij ervan overtuigd waren, die voeden ons geestelijk leven, zo blijven we op de been. En er is niks mis mee. Ook de Heer Jezus spreekt dat niet tegen, hij wijst ze daar niet op. Hij wijst ze maar op één ding, eigenlijk. Hij waarschuwt ze steeds weer dat het niet bij een uiterlijk wetticisme moet blijven. Niet alleen maar laten zien hoe goed je bent, hoe goed je leest, hoe goed je kunt lofprijzen of misschien danken of wat dan ook. Pas op dat het niet een uiterlijk iets wordt. Want bij God in de gunst komen, dat kan geen mens, dat konden de fariseeën ook niet. Niet uit eigen kracht of uit eigen inspanning. Gods wetten en geboden houden kan alleen, zoals ook het Oude Testament zegt, vanuit een vernieuwd hart door God gegeven. God die genade schenkt dat jouw hart vernieuwd is. Dat je met je hart gaat kijken en lezen en hem zoeken. Die genade is het fundament van Gods wet. Je kunt zeggen, het fundament van Gods wet is genade. Altijd weer genade. En dat was ook de boodschap die de Heer Jezus vanaf het begin heeft gebracht. Vanaf de schepping eigenlijk al klinkt het Gods genade om welk mens dan ook in zijn koninkrijk binnen te loodsen. Voor elk mens heeft God genade. Maar die fariseeën waren zo overtuigd van hun eigen godsdienstbeleving. En daarmee ook hun eigen gelijk. Want zoals zij het deden, zo moest het en zo was het goed. Zo sloten ze ook eigenlijk hun hart toe voor wat het volk zag. De profeet misschien. De Messias misschien. Welke woorden heeft hij voor ons? Jezus zegt zelfs over de fariseeën, ze zijn hardleers. Hardleers. Ze spraken over de wet en over de noodzaak om die in acht te houden. Ze drongen bij het volk aan dat dat ook moest. En eigenlijk nog, in verschillende schriftteksten staat het, ze leggen het volk een ondraaglijk juk op. Ze namen wel de maat bij het volk of ze alles deden, maar vergaten die meetlat in hun eigen leven neer te leggen, om te kijken of het bij hun wel goed ging. Ze keken nooit door de ogen van God in de spiegel naar zichzelf. Soms is het moeilijk, je ziet jezelf en je ziet van alles aan de buitenkant, maar dringt het wel eens tot je door wat je ziet en wie je ziet als je voor de spiegel staat. Zij niet, bij hun niet. En toen ik dat gedeelte zo las over wat die fariseeën dan allemaal hadden en deden en of niet deden, dacht ik, ja, die fariseeën van toen. Van toen. Van nu, denk ik. Jammer genoeg kom ik zulke fariseeërs ook in onze kerken tegen. En niet alleen maar onze kerken hier naast ons, de wat zwaardere of de andere kerken. Helaas kom ik dat soort fariseeën ook in onze evangelische kerken tegen. Ze geven heel hoog op van hun bijbellezen, van hun zingen, van hun bidden, christelijke programma's kijken en er is niets mis mee. Ik heb geen Family 7 of 7. Er is niks mis mee als je het kijkt, als je daarvan leert. Maar sommige van die mensen tonen ineens hun ware aard als je met ze praat. Die is iets minder vroom dan de buitenkant. U moet eens met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kinderen gaan praten. U moet ze eens een terecht wijzen. Misschien luisteren ze dan. Of u moet ze eens een flink de waarheid spreken. Het klinkt zo farisees. En helaas hebben wij dat niet zo gauw in de gaten. Want de mensen zijn toch zo vroom, ze zijn toch zo gelovig, ze bidden zo mooi en ze geloven zo goed. Maar u moet wel eens met mijn man gaan praten of met mijn vrouw. Om over de rest nog maar niet te praten. Zo farisees. En we hebben het gelezen in dat stukje. Daar begon het mee. Jezus ging naar de Olijfberg en om te bidden. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel en het hele volk komt daar en hij gaat zitten, geeft hun onderricht. En toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Jezus was al begonnen met preek. Ik dus ook, dus wie weet wie er nog komt, de deur is dicht. Maar... En ineens komen schriftgeleerden en fariseeën binnen. Het is niet vreemd in een synagoge dat het gebeurt, dat mensen in en uit lopen. Niet voor niks zeggen wij vaak als dat gebeurt hè, in onze kerken of mensen praten door elkaar terwijl er al iemand aan het woord is. dat het is alsof het een Jodenkerk is. Het is gewoon daar. Je komt en je gaat en je neemt er wat van mee. Maar wat wel vreemd is, eigenlijk onbeschoft, is dat ze Jezus' betoog onderbreken en het luisterende volk trakteren op een hele onsmakelijke zaak. En nog onsmakelijker is het om te beseffen dat ze die vrouw op heterdaad betrapt hebben. Ja, zo begint dat stuk toch met het opschrift, hè? Wij zeggen van, nou, smakelijk geheel, daar gaan we eens eventjes goed voor zitten om dat eens te horen. Het is heel onsmakelijk als dat hier binnen gebeurt, dat er komt hier iemand binnen, of komen mensen binnen en die zetten hier een vrouw neer in het midden. Op heterdaad betrapt. Waar waren die vrome lieden nu mee bezig geweest? Ze kwamen niet naar de tempel om de woorden van God te horen, om genade te horen, leven stromend van stromen van levend water. Ze waren op zoek geweest om iemand te betrappen. Onsmakelijker kun je het al haast niet voorstellen. Ze zijn zo overtuigd van hun schriftkennis dat ze geen zicht hebben op zichzelf. Schriftkennis is niet verkeerd, is heel goed. Maar als je daarmee jezelf vergeet en welk plaatje jezelf inneemt in Gods ogen, kom je raar uit. Waarom hebben ze die vrouw naar Jezus gebracht? Voor overspel zijn er toch twee nodig? Waar is die man dan? Ze braken de wet zoals Deuteronomium zegt. U mag de rechtsgang niet beïnvloeden. En u mag niet partijdig zijn. Als deze schriftgeleerden niet partijdig waren, weet ik niet meer wat partijdig is. Want ze brengen een vrouw, terwijl er voor overspel twee mensen nodig zijn. Die man ook. Waar is die? Of voelden ze zich dan een beetje in hun hemd gezet dat ze hun medeseksgenoten ook maar te kijk zetten? Waarom maar één vrouw het stenigen en die man niet? Alsof die geen schuld zou hebben. En hoe weet ik nu, hoe weten wij nu dat zij fout zat? Hoe wisten ze het nu zelf? U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet onpartijdig zijn. En dan lezen we in ons tekstgedeelte, Jezus bukte zich, schreef met zijn vinger op de grond. En ze bleven aandringen. En hij richt zich op en hij zegt, wie van jullie zonder zonde is, die werpt de eerste steen op haar. En hij bukt zich weer en schrijft op de grond. En als ze dat horen, gaan ze weg, één voor één. De oudste, het eerst. Wat vreemd. Wat schrijft Jezus op de grond? Of in het zand, wordt ook wel gezegd. Wat schrijft hij daar? Hij maakt een beweging waarmee hij de schriftgeleerden en de fariseeën iets duidelijk maakt. Het volk had waarschijnlijk niet zoveel schriftkennis. Zij wel. Hij geeft ze eigenlijk een koekje van eigen deeg. Het klinkt een beetje negatief, maar het is wel om ze wakker te schudden. Jeremia zegt, Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan. Wie van u weggaan zullen in het stof geschreven worden. Want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. En in Matthäus zegt hij dan nog eens een keer, oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Net hebben ze goed en wel drie dagen geleden gehoord dat Jezus zegt, ik ben het levende water en stromen van water kunnen uit je binnenste komen. En hier zijn mensen die de schrift zo goed kennen. En hij zegt, ze hebben de bron van levend water verloren, verlaten. Hun naam wordt in het zand geschreven. Alleen de beweging dat de Heer Jezus daar iets in het zand ging schrijven, was een herkenning van de fariseeën en van de schriftgeleerden, dat schriftwoord. Ze moeten het gekend hebben, anders had hij het gezegd. Maar alleen de beweging was voor hun al voldoende. En ze gaan weg. Zij gaan weg, al die vrome schriftgeleerden en fariseeën gaan weg. Eigenlijk heel triest. Ze proberen het volk een smakelijk, onsmakelijk iets voor te stellen. En ze gaan weg. En dan heb je zo'n derde partij. Die overspelige vrouw. Daar sta je dan als zondige vrouw. Welke vrouw en hoe dan ook is. Je staat te kijken voor het hele volk. Denk je eens in dat jullie hier pontificaal met mensen geconfronteerd worden. Die komen binnen, zetten er iemand op het podium. En daar word je te kijk gezet. In het midden. Niet hier in het midden, want we zitten allemaal aan één kant te kijken. Dat was daar in de synagoge anders. Hè? Die stonden gewoon allemaal om de leraar heen. In het midden. Je kan geen kant op en de leidinggevende wijzen met de vinger naar je. En willen je veroordeeld hebben. En dat volk staart nieuwsgierig naar je. Ik kan het me voorstellen van dat volk hoor. Ze kijken en kijken. En jij kijkt maar niet. De voorganger kijkt je niet eens aan. Hij doet alsof hij iets op de grond schrijft. En daar sta je dan. En ik denk dat de opmerking van Jezus als bliksem door je heen gaat als hij dan zegt tegen de omstanders, wie van jullie zonder zonde is, die werpt de eerste steen. En daar sta je dan, die eerste steen, daar wacht je op. En je wacht, en je wacht, en je weet wat je te verwachten hebt, veroordeling, en je wacht. En dan komt er geen steen. Er komt wel meer ruimte om je heen. En het geluid van schuifelen van voeten, merk je dat het stiller wordt. Maar je staat er nog wel steeds, te midden van een nieuwsgierig volk. En wat mij dan opvalt in het stuk, is dat ze geen woord zegt over haar medezondaar. Geen woord. En dan klinkt Jezus' stem. Waar zijn ze? Degene die zo graag die stenen wilde gooien. Waar zijn ze? Niemand heeft u veroordeeld. Hoe kan dat nou? Dat wilden ze toch? Ze wilden toch van hem horen dat ze gelijk hadden met de schriftkennis die ze hadden? En dan zegt Jezus, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en zondig niet meer. Wat dan? Als ik daar zou staan, dan zou ik denken van, hè? Wat? Heel langzaam dringt dan iets tot je door. Geen steniging. Ik heb het wel verdiend. Geen steniging. Helemaal geen veroordeling. Zelfs geen wat of waarom is het zo ver met je gekomen. Helemaal niet. Niet de vraag, hoe ben je de mist ingegaan? Helemaal niet. Vrij en bevrijd zijn. Wat een genade. Als je ter dood veroordeeld bent, zoals wij in principe allemaal zijn. Door onze zonde ter dood veroordeeld. En dan zegt Jezus, ga naar huis. Zondig niet meer. Als je als zo'n vrouw genade vindt, dan is er nog meer genade voor een heel volk. En ik vroeg me alleen af, en die vrome lieden dan, hoe zit het met het genade voor hun? Hadden zij dat dan niet nodig? Ze werden wel gewaarschuwd. Een herinnering. Denk erom, als je de bron van levend water verliest of verlaten, staat je naam wel in het zand geschreven. Daar kan iedereen overheen lopen en niemand herkent je meer. Niemand weet meer wie je bent eigenlijk. Wat een genade voor een ter dood veroordeelde die kan lachen, springen, dansen. En wat een boodschap voor een volk dat op een heel andere boodschap getrakteerd wordt dan dat ze eigenlijk door wat funzige vrome lieden verwacht hadden, gekregen, zouden krijgen. Die vrome lieden, waar is nou genade voor die vrome lieden? Wat hadden ze moeten doen, denk ik dan? Misschien denkt u dat niet hoor, maar ik probeer het me dan levendig voor te stellen. Wat hadden die nou moeten doen? Wij zouden het niet gauw doen hoor. Ik misschien ook niet. Naast die vrouw gaan staan. Ja, dat was de beste oplossing. Zij was een zondaar. Dat wist iedereen. En Jezus maakt kenbaar door zijn vinger in het zand wie ook zondaar is. Het was zo makkelijk geweest, denk ik. Nou, weet ik niet. Als ze naast die vrouw waren gaan staan om te duiden van, ja, eigenlijk heeft u gelijk. We kennen de schrift. Wij zijn ook zondaar. We zijn niet zonder zonde. We kennen de schrift, we loven en we prijzen, maar in dit geval hebben we de vinger wel en de maat wel gelegd op een ander, maar niet bij onszelf. Dan hadden die fariseeën en schriftgeleerden kunnen ervaren wat het is om genade van God te krijgen. Want die was er ook voor hun. Maar zij gingen weg. Leven door Jezus is leven door genade. Alleen maar genade. Hoe je leven er ook uitziet en hoe mooi je het van buiten misschien oppoetst. Misschien probeert van binnen op te poetsen. Maar zonder zijn genade is er niks. Dan hou je niks over, ga je het liefst weg. Maar dan moet je ook erkennen dat je niet geroepen bent om je naaste te veroordelen. Het is zo makkelijk. Praat eens even met mijn vrouw. Zeg eens even wat tegen mijn kinderen. Beseffen dat je net als een ander niet anders kunt leven dan door genade. Ik heb een vriendin die wel eens zegt, ja, maar je moet elkaar toch vermanen en bemoedigen. Ja, vooral dat vermanen, hè? Maar als je weet dat jij genade nodig hebt en dat je daarom vragen kunt en dat je naast een zondaar kunt gaan staan, dan hoef je die ander echt niet meer te vermanen. Dan is die wel bemoedigd, denk ik. Wil je een ander terechtwijzen? Kijk dan eerst eens in de spiegel. Of nog beter, kijk eens of je naam misschien niet op de grond geschreven staat. Zwijg over de zonde die je bij een ander ziet en maak er zeker geen onsmakelijk verhaal van. Ook al is het misschien onsmakelijk. Maar niet jouw verhaal en niet jouw taak om het door te vertellen aan anderen. Zelfs niet aan die ander, met de hoofdletter. Ik denk dat dat de les is die de Heer mij in ieder geval leerde in deze geschiedenis. Kijk eens naar jezelf. Kijk eens of je genade kunt vinden. Gewoon vinden. Niemand heeft mij veroordeeld. Daar hoef je niet trots op te zijn. Tenminste niet over dat jij niet veroordeeld bent. Maar hij heeft je niet veroordeeld. Genade. En ik denk dat dat dan ook uitkomt op alle liederen die we gezongen hebben met de vreugde. Want als je weet wat genade is, dan ben je blij met elk draadje wat voor je voeten komt. Met elke lucifer, met alles wat er in je leven is. Dan ben je blij dat je mag leven. Ik denk dat er een andere titel boven het verhaal had moeten staan. Maar misschien was er dan veel te veel verklapt geweest. Want nu wordt alle ogen gericht op die overspelige vrouw die toch zo vreselijk slecht is. En als je het goed leest, blijkt dat het hele vrome volk net zo is. Ach, misschien hebben ze geen overspel gepleegd, maar ze hadden wel zin om haar te betrappen. Hoezo? Ze hadden wel zin om het door te vertellen en om anderen daar ook mee te besmetten, hè? Breng het maar in de kerk en vertel het maar rond hoe erg het allemaal is. En dan moet God er maar wat aan doen. Nee, kijk in de spiegel. Kijk eens of je genade voor jezelf kunt vinden.